Strak om Dylan. Is helemaal uit Hillegom gekomen. En Desiree uit Lisse, de Bollestreek. En geweldig, we gaan straks horen wat God door jullie gaat brengen. Studenten van Royal Mission, misschien kun je even staan. Ja, sommigen van jullie zullen ze van de week ontmoeten. Misschien aan tafel, dus, op de kring, op allerlei dingen die van de week gaan gebeuren. Dus ze zijn te gast bij ons van de week samen met Rut. Ja. Ik zei gisteren toen ze aankwamen, welkom, hier is je tiran voor van de week, Joa. Weet je, het is goed voor ieder mens om een beetje gestretched te worden. Om verder te komen. We komen niet verder. Ik zit op de sportschool. Dan heb je af en toe spierpijn nodig, hè Patrick, om verder te komen. Zo is dat in je geestelijk leven ook. Je hebt trainers nodig, je hebt mensen nodig die ervoor zorgen dat je een stukje verder komt. En God die brengt ons in die plaats om een stuk verder te komen. Romeinen 1, vers 16. Laten we het samen zeggen, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Nou, dat klonk wat schaamtelijk. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Jezus Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Amen. Laten we tegen onze buren zeggen, het evangelie is een kracht Gods. Het is een kracht van God. Een kracht van God. Hel, dat betekent redding. Het is een kracht van God om gered te worden. Laten we het nog even tegen de buren zeggen, want dat is wel een hele goede tekst. Het is een kracht van God. Tot behoud. Ja. Halleluja. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal leven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een kracht Gods tot behoud, daar wil ik eerst op ingaan. Dat woord behoud, dat is het woord soteria. Kom je ook nog wel eens tegen, Grieks, sozo, redding. En dat betekent eigenlijk heelmaking. Dat betekent genezing. Dat betekent bescherming. Dat betekent verkwikking. Dat betekent heelmaking. Yes, we prijzen God. Emmanuel. Het is niet enger. Emmanuel, die komt tot Jezus en die gaat van de duisternis in het licht. Gered voor de eeuwigheid. Joe! Ja, dankjewel. Dat is een van de mooiste dingen. Als je van de duisternis in het licht komt. Dat is het mooiste wonder wat er is. Maar dat woord, dat is precies hetzelfde als... Als Jezus zegt in Lucas, zegt hij tegen iemand, uw geloof heeft u behouden. En dan staat er dat hij genezen is. Oftewel, geweldig. Oh, sorry. Ben je genezen? Of nog niet? Strek ik zijn knie kapot. Dat Rini, eerst gebonden door ziekte, het is een kracht Gods tot behoud. En we komen in het... licht, halleluja, redding, behoud, genezing. Het is allemaal in datzelfde woord. En ik wil dat dat doorklinkt. God wil jou redden. Laten we tegen de buren zeggen. God wil je redden, Rini. Ja. Even de achterburen. God wil je redden. God wil je behouden. Ja. En dat is geweldig nieuws. Daar word ik blij van. God wil mij redden. Ik loop met mijn ziel onder mijn arm. Maar God die wil die ziel van onder die arm. Huh? Ik loop zo. Maar God wil mij redden. Net zoals dat hij me in de hemel wil brengen, wil hij mij redden. Hij is een goede vader. Hij is een goede vader die houdt van zijn kinderen. Ja, maar je moet dat accepteren. Dat is het begin van het probleem. We naderen God in geloof. Dat staat er in de Bijbel. Want zonder geloof kun je God niet behagen. Oftewel, misschien zie ik het nog niet, maar ik benader God in geloof. Als het vandaag niet is, dan is het morgen. Maar ik blijf hem benaderen om een verandering te zien in Terneuzen. In Axel, in mijn leven. Ik blijf niet accepteren dat er bepaalde dingen in mijn familie zijn. En ook al is het nu niet veranderd, ik blijf hem benaderen in geloof. Want door geloof komt er geloof. En zullen we hem zien. Laat zijn koninkrijk komen. Waar? Hier op aarde, zoals het in de... Wie denken dat het rot is in de hemel? Wie denkt dat? Kan hè? Als ik bid, laat uw koninkrijk komen op aarde zoals het in de hemel is, dan bid ik dus dat die realiteit die daar is, dat die hier komt. En dan niet alleen maar buiten mij, maar ook in mij. De realiteit van God. Ja, maar broeder. Ja, dat klinkt zo idealistisch. Ik zou je zeggen, als je met God leeft, ben je een idealist. Ik geloof in idealen. Want als er geen idealen meer zijn, ja, dan is er niks meer om voor te leven. Ik wil zijn koninkrijk zien door mijn leven heen en in mijn leven. En tuurlijk, net als Jezus loop je op deze aardbodem, aardkloot klinkt dat zo, loop je hier rond in de realiteit. Maar ik benader God vanuit geloof dat hij iets gaat veranderen hier. Amen. Mijn God. Handelingen zegt het. Door niemand kunnen we worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die redding brengt. Halleluja. Dat is Jezus Christus. Hij brengt redding. Ik wil ook nog even gaan naar Exodus 34. Zien we ook al in het Oude Testament. Gaat God zich bekendmaken. Vind ik een heel mooi verhaal. Dat is Mozes. Die is het Oude Testament. En die wil een glimp opvangen van God. We bidden dat wel eens. Hè? Heer, laat me uw aangezicht zien. In het Oude Testament. Als je God echt van aangezicht tot aangezicht ziet. Dan viel je dood. Mozes vraagt dat ook. God, mag ik u zien? Dat ik u zien zal, dat ik u zien zal. Open the eyes of my heart, Lord. Even voorstellen, hè, wat je zingt. Ik vind het een mooi nummer, hoor. Ik vind het een mooi nummer. Maar hoe benaderen we God? Wil ik hem werkelijk zien? Want de mensen die God naderden, die kwamen naderbij. En die voelde, ik ben onrein van lippen. God, ik kan niet dichterbij komen. Want ik ben onrein. Vergeef mij. En ze vielen neer. De heiligheid van God. Als ik naderbij kom. Tegelijkertijd, als je naderbij komt, voel je ook dat er iets moet veranderen. Weet je dat? Exodus 34, vers 5. Toen daalde de Heere neer in een wolk. Ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Dat is bijzonder, hè? God riep zijn eigen naam uit. En wat zegt hij daar? Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot het derde en vierde geslacht. Hier zie je de rechtvaardigheid van God. God vergeeft, God is trouw, God is barmhartig. Hij is goedertieren tot in alle eeuwigheid. Wanneer we naar hem gaan. Want hij zegt tegelijkertijd dat de schuldige niet onbestraft zal blijven. God is niet iemand die zo doet. Ja, als ik het zo doe, ziet Joa toch niet. Ja, ik niet. Ik zou je zeggen, er is iemand in de hemel. En de onschuldige zal niet onbestraft blijven. Daarom zie je dat duisternis aan het licht komt. Vroeg of laat komt duisternis aan het licht. Lijken komen uit de kast. Echt waar. Die komen uit de kast. Het zal zelfs van de daken geschreeuwd worden, staat er, als je erg lang wacht. Het is niet om je bang te maken. Het is maar om je aan te moedigen. Om serieus te worden met God. En de zaken in je leven op te ruimen. Want de dingen komen aan het licht. Ik weet nog, Arno sprak daar één keer over. En veel mensen weer aan de tuin aan het werk. En hij zei, als je wat steentjes laat zitten. Dat is wonderbaarlijk. Maar die stenen, die komen naar boven. Heb je dat gezien? Ga je in de zomer schoffelen en dan ligt er weer zo'n steen. Die zat daar in de bodem en op een of andere manier komen die naar boven. Die dingen komen naar boven. Ook in jou en mijn leven. En het is Gods barmhartigheid en zijn bewogenheid en zijn genade en zijn goedertierenheid. Dat hij zegt, als je tot mij komt, ik vergeef jou. En ik wil jou redden. Ik wil jou heel maken. Halleluja. Ik wil je heel maken. Herstellen. Titus 2 vers 11 zegt, Gods genade is openbaar geworden voor alle mensen. Zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedheid. Je merkt ook als je naar God toe komt. Hij neemt je aan als zijn kind. We gaan naar Psalm 51. Dat is een psalm die David schreef. Nadat hij naar bed was gegaan met Bathsheba, een overspel had gepleegd. Hij had de man van Bathsheba, Uria, had hij met mooie smoesjes had hij vermoord eigenlijk. En hij had niet gelijk berouw getoond, want Nathan die moest nog even langskomen. Hier staat in Psalm 51. Wees mij genadig, o God. Overeenkomstig uw goede tierenheid. Nou, ik denk dat hij dat uitgeroepen heeft. Een vriend van mij die zei ooit, ben je de zonde echt zat? Vorige week in Axel, ik weet niet, het raakte me. We zeggen, Heer, ik wil u kennen. Maar willen we hem ook kennen, hij die de zonde haat? Heer, ik wil op u gaan gelijken. Ook die God die de zonde haat. Wil ik die kant van God, wil ik die ook in mijn leven kennen? Ik doe het, Heer, leer mij die zonde te haten. Dat is ook God. Dat is mijn God. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Dat is mooi, hè? Hij zegt, delg. Die wortel, die rotwortel in mijn leven, delg die uit. Met huid en haar, met wortel en al. Delg hem uit mijn leven, overeenkomstig uw goedheid. Wauw. Dat is het aanroepen van de kracht van God. Dat is wat in het Nieuwe Testament staat. Al die de naam van de Heer aanroepen, zullen behouden worden. Heer, red mij. Heer, kom, delg het uit mijn leven. Dat is aanbidding. Dat is een roep. Dat is een schreeuw. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Dat is de zonde. Ik ken mensen die dag in dag uit, omdat er een lijk in de kast zit, die zonde is hen voor ogen. En ik zal je zeggen, een paar positieve praatjes halen die zonde niet weg. Die blijft knagen. Maar ik kan je zeggen, ook een psycholoog kan dat niet oplossen. Er is maar één remedie en dat is het bloed van Jezus Christus. Er is maar één remedie, er is maar één weg. Jezus de middelaar die zijn leven gaf. Het bloed van Jezus die rein was van alle zonden. Die witter als sneeuw was. Dat is de enigste oplossing om die zonde die bestendig daar voor ogen ligt, om die weg te wassen. En om schoon te zijn. Om het lijk weg te halen. En er niet meer aan te herinneren te worden. Dat kan mijn God. De enige die dat kan, dat is mijn God. En het enige wat jij ervoor moet doen, is naar God gaan. En je zonde belijden. En het uitroepen naar hem, delg het uit mijn leven. Overeenkomstig uw goedheid. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Ga niet de hele tekst door. Maar hier zie je. Ook in het Oude Testament. Je ziet de barmhartige, goede God. Die mensen wil redden. Die jou wil redden.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Dylan de Bruin. Ik kom organiek uit Den Haag. Ik ben geëmigreerd naar Hillegom. Daar woon nu mijn vrouwtje, komt er uit de buurt. Wat doe ik? Ik ben oprichter van Ministry Find and Save Them. Ik heb een eigen stichting die zich inzet om het evangelie wereldwijd bekend te maken, maar ook hier in Nederland. Hier in Nederland doen wij het door middel van straat-evangelisatieacties. Binnenkort gaat er een nieuwe actie beginnen, wat volgens mij nog niet nieuw is in Nederland. Ik heb meerdere kerken samengevoegd om een eenheid te vormen in het uitdragen van het evangelie. Om niet één gebouw te vullen met mensen, maar gewoon om mensen een keuzemenu te geven. Waarbij ik een hele grote groep ga meenemen, ga trainen en begeleiden voor meerdere jaren. Dat is wat een hele leuke uitdaging. Ik ben zelf actief op de Filipijnen, waar ik evangelisatiecampagnes hou. Ja, Bieleman is mijn geestelijk vader. Hij nam me mee. En hij zei van, jij moet het podium op, jij moet tot mensen gaan spreken. En ik begon met 100 man, tot 300 man, 800 jongeren. En dit jaar hopen we campagnes te houden van de grootte van 1000 man. En over 2 jaar ga ik het zuiden van de Filipijnen in. Waar mijn hart nog warmer van gaat kloppen, want dan ga ik spreken voor 10.000 mensen in 1 keer. Om de oogst binnen te halen. En ik weet nou, ik ken mezelf een beetje, dat ik de volgende keer nog meer wil hebben. Slechte of een goede eigenschap. Vul het maar in. Maar wat ik eigenlijk op aan wil sluiten, is wat Johan vertelde. Is van dat zaad wat hij gesproken heeft van het woord van God. Dat kan snel ontkiemen als het goed in de goede grond terechtkomt. En ik wil gewoon uit mijn eigen leven een paar praktische voorbeelden daaraan geven, als het ware. Want deze jongen hier, die is niet gelovig opgevoed. Ik kom niet uit zo'n happy family, als het ware. En... Oh, even tussendoor. Desiree die maakt wat foto's. Er wordt een nieuwe website gemaakt van mij. Die maakt wat foto's. We zijn bekend met de huisregels. Dus iedereen hier zo niet herkenbaar worden op internet. Dus geen zorgen voor. Hou er rekening mee. Even terug. Dus ik woon in Den Haag met een gezin. Ik heb een vader, een moeder. Ik heb een oudere zus, die is 1,5 jaar ouder. En ik heb een jonge broertje. Die is ook 1,5 jaar jonger dan mij. Een paar jaar jonger. 3 jaar jonger is hij dan. En we waren alles ging goed, we gingen prima aan Den Haag. Tot ik zelf 10 jaar werd. Mijn zus werd op een gegeven moment ernstig ziek. Ze was de jongste van Nederland met schizofrenie. Dus je kunt voorstellen, als je dat ziektebeeld een beetje kent, dat ze meerdere persoonlijkheden heeft. En dat ze ook best wel vaak zelfmoordpogingen deed. Ik heb er een aantal mee mogen maken op jonge leeftijd bij mijn zus. En het was gewoon heftig. Dus je moet zich voorstellen dat er een hele gespannen sfeer bij ons in huis was. Er was geen ruimte voor mij en mijn broertje werd beschermd omdat hij te jong was. Er werd besloten dat ik geen vrienden meer mee naar huis mocht nemen. Ter compensatie maakte mijn ouders een beslissing, en ik begrijp hem, om mij wat meer vrijheid op straat te geven in de straten van Den Haag. Het gevolg daarvan was dat ik op jonge leeftijd, op 13-jarige leeftijd, al in contact kwam met softdrugs. En naarmate ik ouder werd, een jaartje 14, begon ik al met de harddrugs. Toen de tijd al problemen kreeg ik van, ik ging van school naar school als ik kwam. En ik ging van politiebureau naar politiebureau. En op een gegeven moment kwam er gewoon een moment in mijn leven dat ik dacht van, hé, je kan hier ook in handelen. En op 18-jarige leeftijd besloot ik dat ook te doen. Ik dacht op 18-jarige leeftijd, en dat ik een stoere jongen was in Den Haag, joh, ik ging met de grote jongens om. Als je met grote jongens omgaat, dan denk je als 18-jarige van, je bent een man. Maar geloof maar, in een van de beruchte kroegen van Den Haag, daar liep ik. Maar ik was gewoon een domme dealer, want de grote bobo's, die zaten lekker aan de bar en ik was het loopjongetje. Dus als er een inval zou komen, wie gaat er mee? Dat was deze jongen. Wonder boven wonder ben ik nooit gepakt tijdens een inval. Maar wat ik wil zeggen, ik was een domme dealer. Ik was een hele domme dealer. Waarom? Ik gebruikte meer van mijn eigen rommel dan wat eruit ging. En het maakte mij gevangen. Ik was eraan verslaafd. Ik had het nodig. Er was alleen maar ellende in mijn omgeving. Vrienden van mij waar ik mee omging, die raakten het door helemaal in de war. Die kwamen in tehuizen terecht waar ze opgesloten werden. Die zijn niet meer hetzelfde. Andere mensen gingen de dood aan. En andere mensen werden erom vermoord. Om een maandsalaris. En dat was een moment voor mij dat ik bij mijn eigen dacht van, ik trek dit niet meer, dit leventje. Ik was 18 jaar en ik zat helemaal gevangen in dat wereldje. En ik had geen vader-zoon relatie. Ik had geen goede band met mijn ouders. Maar ik kreeg het hoor, mijn moeder houdde niet van mij. Er was geen ruimte voor mij, want ik was een probleemkind. En het was 4 uur 's nachts, ik weet het nog heel goed. Ik had al de rommel op mijn bed liggen wat ik verkocht. En ik kon gewoon niet meer. Ik zat er helemaal doorheen en ik wist geen uitweg meer. En ik heb nooit hulp gevraagd aan mijn vader. Nog nooit in mijn leven heb ik echt hulp gevraagd aan hem. En het was 4 uur 's nachts. Ik liep naar de slaapkamer van mijn vader toe. Ik maakte hem wakker. Ik zeg, pa, kom mee naar mijn slaapkamer. En mijn vader, achter hem aangelopen naar mijn slaapkamer toe. En ik sta in mijn slaapkamer. En hij wist heel goed wat ik deed. Want hij was er helemaal niet blij mee. Ik zeg, pa, zeg, ik trek het niet meer. Ik had het gevoel alsof er 2 handen om mijn nek zaten die mij wurgden. Ik zeg, ik trek dit leventje in mijn drugs niet meer. En weet je wat hij toen tegen mij zei? Gewoon niet meer doen. En hij liet me zo alleen. De eerste keer dat ik hem hulp vroeg aan mijn vader. En ik dacht, wat is dit? Ja. Ik wist het niet meer. Ik wist het echt niet meer. En ik had zo'n schuin raampje in mijn zolder of in mijn kamer. En dus wat Joe zei, ik kijk naar buiten. Ik zeg, God, help me alsjeblieft. Ik trek het niet meer. Help me alsjeblieft uit deze situatie. Ik wil u leren kennen. Ik wil naar de kerk toe. Alsjeblieft, help me. Ik trek het niet meer. En ik vertrouwde ook geen enkel meisje in mijn omgeving. Want iedereen ging met iedereen. Het was gewoon leugen en bedrog waar ik in leefde. En ik wil graag een christelijk meisje. En ik vroeg, Heer, ik wil graag een christelijk meisje. Blond haar, blauwe ogen, een beetje mooi gevormd. Want dat vind ik mooi. Mijn allereerste gebed. En ik ben blij dat ik gebeden heb. En op de dag daarna, ik ging door met mijn leventje wat ik had. Maar die wurging, wat om mijn nek zat, dat was weg. En ik wist helemaal niks van de Bijbel of van geloven. Ja, ik kende de naam Jezus als velen. God in de hemel en that's it. De wurging was weg. Maar ik ging door met mijn leven. En op een gegeven moment besloot ik ga het leger in. Vraag me niet hoe ik erin gekomen ben, maar ik ben het leger ingekomen. En na het behalen van mijn rode beret, ging ik een weekendje naar de Ardennen toe. En ik zag daar zo'n mooi meisje, huppelen, blond haar, blauwe ogen, mooi gevormd. En ik zo, die ziet er leuk uit. Ik ga even een babbeltje maken met haar. Dus ik loop op haar af en meestal heb je wel een leuke opening. En dan ga je gewoon een vet drankje doen met elkaar. En weet je wat ik zei tegen haar? Ben je een christen? Wat zeg ik nou? Dat zeg ik toch niet eens openingszin tegen een hele mooie dame? Het vloepte me uit mijn mond. Ik had hier geen controle over. En ze keek me aan zo heel. En heel verlegen zegt ze, ja, dat ben ik. Ik denk, yes, jij hoort de mijne weer, joh. Het probleem was, ze had nog een vriend. Ik hoefde geen geweld te gebruiken. Maar ze weigerde ook met de schoenen. Dat was een goed teken. Dus dat is goed. Dan denk je van, yes, hier moet je even moeite voor doen. Ik heb de strijd gewonnen, uiteindelijk. En ik zei tegen haar, ik wil mee naar de kerk. Neem me mee naar de kerk. En ze dacht, die jongen is helemaal gek geworden. Ze had gelijk. Ik was ook knettergek. Maar ik wilde echt oprecht naar de kerk toe. En ze wist niet dat ik cocaïne verkocht. En dat ik gebruikte. Het was echt een geheim leven. En ik zat in militaire dienst ook nog. Dus het was heel complex voor mij om alles in goede banen te leiden. Maar zei ze, ah, fijn, dan gaan we mee naar de kerk toe. Maar ik verwacht in de kerk orgelpijpen, houten banken. Toch, als je nooit in de kerk geweest bent, dan denk je daar. Dat is het beeld wat ik had. Dus ik kom een kerk binnen en ik zie zo dingen als dit. Ik zie je band, ik zie zachte stoelen en ik zie, ja, het zijn net mensen. Aardig, heel. En ik vond het heerlijk en na een paar keer mee te zijn geweest naar de kerk. Je kent dat christelijke vakjargon. Gaf ik mijn hart aan de Heere Jezus. En het was goed, ik meen het echt oprecht. En het was fijn, maar ik werd uitgezonden naar Irak en na een half jaar kwam ik terug. Ja, je maakt het een en ander mee. Maar ik pakte wel mijn oude leventje weer op. Ik begon meer te verkopen en ik begon meer tot mezelf te nemen. En op een gegeven moment, naarmate de tijd verstrak, het was ongeveer een jaartje, dat systeem die dan boven de grond komt, had ik weer het gevoel van die twee armen die om mijn nek zitten. Ik kwam in een soort, ja, ik werd gewurgd door de situatie waar ik in zat. En ik wist wat ik moest doen. En je kent wel het nummer van Guus Meeuwis, van geef mij nu je angst, ik geef je de morgen terug. Ik zat in Arnhem op de kazerne. Mijn vrouwtje woonde in Zwaanshoek, dat ligt bij Hoofddorp. En ik woonde in Den Haag. Maar iedere keer als mijn vrouwtje in mijn auto stapte, kwam Guus op de radio. Van geef mij nu je angst, ik geef je de morgen terug. Alsof God door Guus heen sprak, tot mij. En op een gegeven moment kwam het punt van, ik wist wat ik moest doen. Dus ik denk, ja, ik moet het haar vertellen. Dus op een hele dappere manier heb ik het haar verteld. Ik stuurde vanuit Den Haag een sms-berichtje dat ik verkocht en gebruikte. Ze dumpte me gelijk. Ik kon gelijk vertrekken. En dacht van, dit is mijn leven, joh. Ik heb het hiermee te doen. Geen geluk voor mij. Het is gewoon klaar. Dit is het. Er is niet meer voor mij. Maar in die kerkje, dat heel kleine kerkje, was een Amsterdamse tramchauffeur. Ik had wel wat met die man, ook al kom ik uit Den Haag. Hij was een Amsterdamse tramchauffeur. En hij hoorde van mijn situatie. En hij was bewogen met mij. Hij zei, Dylan, er is een mannenconferentie in Hengelo. Wil je met me mee daarheen? Tuurlijk. Ik zat vast. Ik zei, ja, ik wil met je mee. Het was een mannenconferentie van Anton van der Laak. En een Zuid-Afrikaan die sprak daar, François. En hij sprak over soldaten in het leger. Dan heb je mij gelijk, hè? Dus ik zat te luisteren naar. En hij sprak over soldaten in Gods leger. En mijn hart die begon te kloppen. Noem op, hij vertelde zoveel. Maar wat ik nog heel goed weet is, van, als je het leven leidt en je trekt het niet meer en je wil opnieuw beginnen, kom dan naar voren toe en bekeer je. Ja, ik hoefde daar niet over na te denken. Ik sprong op uit die grote, uit die rij, uit die hal, naar voren. Ik ben naar het kruis gegaan en ik heb toen niet mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Ik heb toen mijn leven aan de Heer Jezus gegeven van, hier ben ik. Geef me over. Doe uw wil maar in mij. De eerstvolgende zondag, dat was nog steeds uit met mijn meisje, ging ik naar mijn voorganger toe. Dat was toen de tijd Steve van Deventer. Ik zei, ik heb een probleem, want ik kom ook onder invloed aan in de kerk. En in mijn eindperiode heeft het ongeveer 2 weken geduurd. En ik wil even een beeldvorming geven. Dat was ongeveer, was een hoop, ongeveer 3 gram per dag wat ik tot me nam. Dat is heel veel. Dat heb ik een paar weken vol kunnen houden. Ik zei, Steve, ik heb een probleem. Hij zei, wat is je probleem? Ik zei, ja, ik ben verslaafd. Ik zei, het lukt me niet om er vanaf te blijven. Zodra ik de vrijheid krijg, ik moet het hebben. In de naam van Jezus zet ik je vrij van deze verslaving. Amen. van dat moment was de honger die ik had naar de drugs in één keer weg. Totaal weg. Fantastisch. Ik was er van vrij. Was gewoon geweldig. Even een slokje doen, hè. Gisteren ook veel gesproken. Dus het ging goed. Mijn leventje werd weer opgepakt. En 8 jaar na mijn bekering. Dus ik zat in militaire dienst al die tijd. Ben meerdere keren uitgezonden geweest. Maar 8 jaar na mijn bekering. Kreeg ik een verlangen om over Jezus te praten. En over Jezus praten, dat ging wel. Ik zat ook op kickboksen. Dus eerst gingen we elkaar eventjes op elkaar inbeuken. En in de kleedkamer hè, met die grote gasten. Dan kon ik het evangelie delen. Dat ging gewoon automatisch. Maar het gevolg daarvan was. Ze kwamen mee naar de kerk doen. En ze kwamen allemaal tot geloof. Dus dat was niet zo moeilijk. Maar ik kreeg ook een drang om te bidden voor de mensen. En ik dacht, oh, bidden voor genezing. Ik weet niet, een drang in mij. Dus ik vroeg toen om hulp in mijn gemeente. Van, joh, willen jullie me begeleiden om te laten bidden voor de mensen? Maar niet om slecht te praten over die gemeente, absoluut niet. Maar het was niet voor mij weggelegd, die dingen. Dat is niet voor iedereen. Dus ik was een opstandige jongen, misschien nog wel een beetje. Maar ik dacht, oh, weet je, waarom niet? Dus niet in de kerk, dan ga ik maar naar buiten toe. Weet je. Hartstikke eng om dan naar buiten te gaan bidden voor de mensen. Ik was toen in Almere. En mijn allereerste gebed was voor een moeder en een dochter. En ik sprak ze aan met al mijn angst en knikkende knieën die ik had. En ze gaven aan beide rugproblemen te hebben. Dus met al mijn moed bij elkaar geschaapt, bad ik voor moeder en dochter. En ze genazen allebei in één keer. En ik dacht, yes, joh, hij doet het. En het gevolg daarvan was, ze gaven allebei een hart aan de Heer Jezus. Dus ik was helemaal vuur en vlam. Ik hoefde 3 weken, 4 weken niet meer te bidden, joh. Ik was helemaal, woehoe, hij doet het. Maar na ongeveer 4, 5 keer op straat te hebben gestaan, want ik ging ongeveer 1 keer per maand de straat op, was ik in Amsterdam. En we waren aan het bidden, maar mensen onderbraken mij in mijn gebeden de hele tijd. En dat vind ik irritant als ik onderbroken word. Dus mijn karaktereigenschappen, die kwamen even naar boven drijven. Ik was er helemaal klaar mee. Dus ik ben boos weggelopen, kijk het maar allemaal, joh. Dus ik ben gewoon de markt opgelopen en de drukte in. Honderden mensen en één keer uit het niets. Word ik aan mijn mouw getrokken. Zei een vrouw dit. Jongeman, ik vraag niet om een dure auto. Ik vraag niet om een groot huis. Ik vraag niet om geld. Wat wilt u dan? Want ik was nogal geïrriteerd. Ik zou ze graag willen zien. En toen keek ik even goed naar haar. Ze werd begeleid door de man. En haar rechteroog was helemaal blind. En in de linkeroog kon ze alleen maar een beetje kleurschim zien. En ze had reuma aan heel de lichaam. Oké, in de naam van Jezus. En dan ging ik zo hoor. Manifestatie. Ik, oh, vrouwtje op leeftijd. Als dat valt, dan hebben we een probleem. Dus even weer mee naar die groep terug. Ik, oh. Dus we gaan zitten daar bij die mensen. En om mensen gingen meekijken. Want binnen de vrouwen. Het is wat. Maar ik dacht er niet bij na. Want ik was boos. Ik was geïrriteerd. En ze gingen allemaal lachen. Ik zeg in de naam van Jezus. Ogen gaan open. Ik zeg, mevrouw, hoeveel vingers ziet u? Ze heeft bijna ongeveer een half uur in mijn armen staan huilen. Omdat ze weer kon zien. En heel de reuma was helemaal weg. Prijs de Heer hiervoor. En zo gebeurde heel veel wonderen mij. Ik was echt aan het groeien. Want ik hou niet van cijfers, maar heel veel mensen genazen als ik voor bad op straat. Het was gewoon, en de profetieën begonnen te komen. Allemaal, maar ik wilde er eentje met u delen. Ik werkte toen bij Johan Enschede. Ik leerde de drukplaten maken voor de bankbiljetten. Het is leuk om te weten hoe je dat moet doen. Pas je nood zit. En ja, en ik werkte er net 1 of 2 weken. En Gordon van Velen, die kent mij niet. En hij zegt van, jongen, jij zou niet in heel Nederland het evangelie verkondigen. Jij gaat heel de wereld over. En ik, wauw, heel de wereld over. Dat is leuk. Ik sprak geen woord Engels, maar ik denk, dat is leuk. Ik ga heel de wereld over. Ik denk, nou heer, ik ga het toetsen. Als dat zo is, wat Gordon zegt, bevestig mij dan maar. Dit werd op een zondagochtend geprofeteerd. Maandagochtend ging ik naar mijn werk toe. Johan Enschede is een beveiligde bedrijf. Binnen die beveiligde bedrijf heb je een security level. En binnen in die security level heb je de high security level. Er kon maar een handje voor mensen komen. En daar werkte ik in het hart van het bedrijf. Waar het geheim eigenlijk zit om dingen te maken. Komt er een meisje naar me toe. Ik heb de hele weekend aan jou zitten denken. Ik denk, oh, wat is dit? Hele weekend aan mij zitten denken. Hij zei, ja, ik ga het je maar vertellen. Het zit in mijn hoofd. Ik krijg het er niet uit. Hij zei, brandlos. Jij gaat evangelie verkondigen over heel de wereld. Ik denk, zo, goedemorgen, maandagochtend. Wat zeg je nou? Ik zeg, ben jij een christen? Nee, zegt ze. Ik zeg, weet je wel wat ik doe in mijn vrije tijd? Nee, maar het zit al de hele weekend in mijn hoofd en ik krijg het er niet uit. Nou, toen zei ik, hier, hier ben ik. Stuur mij maar wel. Nou, er zijn er wat humeurige dingen gebeurd met Joon NCD geld, dat bestaat niet meer. Dus ik moest ook toen op een gegeven moment uit, toen de tijd al. En op een gegeven moment zag ik heb twee kleine kinderen. Ze zaten allebei in de Pampers. En ze waren ze lekker aan het spelen in de voorkamer, zo met de billetjes omhoog heel. Ik zat als een trots papa lekker te genieten, zo van mijn kids. En in één keer hoor ik een stem, heel duidelijk zeggen dit. Dylan, ben jij bereid alles te willen verliezen, omwille voor je bediening? En ik wist precies wat dat betekende. Ja, Dylan was toen net in mijn leven gekomen. Dat hij zei van, ik geloof in jou jongen, jij gaat met mij optrekken, ik ga het je leren het vak. En ik wist precies wat God zei. Dylan, ben je bereid alles te willen verliezen, omwille voor je bediening? Dat zou betekenen. Geen kinderen meer. Geen vrouw meer. Niet meer samenwonen. Terug naar Den Haag, waar ik vandaan kwam. Mijn ouders zijn ook onlangs gescheiden. Dus in een gescheiden situatie zou ik komen. Ik heb niemand. Geen geluk. Waar ik vandaan kom, zal ik weer gedropt worden, als het ware. Iets waar ik niet meer wil komen. En 2 maanden lang heb ik hiermee geworsteld. 2 maanden lang vrat het aan mij. Ben ik bereid alles te willen verliezen omwille van mijn bediening? Weet je wat ik zei? Ja. Ik ben bereid alles te willen verliezen omwille van mijn bediening. Kindjes verliezen, mijn vrouw verliezen, hypotheek, schulden, alles op en eraan. Ik zei, ja, ik ben bereid. Ik zeg, maar. Ik heb 1 maar. Mijn vrouw is onschuldig. 2 weken lang heb ik dag in, dag uit gesmeekt. Ik heb echt gesmeekt. Bescherm alsjeblieft mijn vrouw. Mijn vrouw is onschuldig. Bescherm haar, alsjeblieft. Ik heb ongeveer 10 jaar in het leger gezeten. 8,5 jaar precies zijn paraat. En 1 keer in de maand hadden wij een borrel. Die begon 's middags, 3:30. Die eindigde vaak 6:30 's ochtends. De dag daarna moest je mij vertellen wat ik gedaan had. Ik schaamde me diep. Ik schaamde me rot voor wat ik deed. Dat was een geheim wat met mij ook weer zo'n grote steen wat ik bij me had. Die dubbel leven. En op een gegeven moment was het zover dat het was de WK van 2014 volgens mij. Op een zondag. En mijn vrouw zag aan mij van, Dylan, wat is er met je? Je bent zo, oh, wat is er nou met je? En ze zet de tv maar uit. Ik denk, nou gaat het gebeuren. Dus ik zat op een bank, mijn vrouw zat daar op de bank. Ik zei tegen haar van, ik ben vreemd gegaan. Weet je wat ze deed? Ze stapt van de bank af. Ging op mijn schoot zitten. Slaat een arm om me heen. Zegt ze, omdat jij vreemd gegaan bent, denk ik dat ik mijn huwelijk kapot laat maken door dit. Ik vergeef je en ik zet je vrij in de naam van Jezus. Ik denk, wow! Van mijn schoot af. Ja, die zag ik even niet aankomen. Hij zei, alsjeblieft, ga naar je plek toe. Weet je wel, met alle respect, maar ga even naar je plek toe. En ik was eventjes helemaal... ik kon niet meer helder nadenken. Wat, dat verwacht je toch niet? En ik wist eerlijk gezegd ook niet meer hoe vaak ik was vreemd gegaan. Ik wist het gewoon niet meer. Want ik deed het continu als ik te veel gedronken had. Want ik had geen controle meer over me. En dat over een tijdsbestek van 8,5 jaar. Ik wist het gewoon niet meer. En toen kwamen al die... Ik zei geen woord, hè, er werd niet gesproken. Er werd gewoon niet gesproken in de woonkamer. En al die foto's, al die gezichten, al die beelden van de dames kwamen voorbij mij. En ik schaamde me rot van hoeveel het er waren. Ik kon ze niet tellen, want ik weet het gewoon niet. En toen zegt mijn vrouw dit opeens. Dylan, of het nou 1 keer is geweest, 10 keer of meer... Overspel is overspel. Ik vergeef je en ik zet je vrij in de naam van Jezus. Ik, hè? Toen kwamen de details. smerig. Ik walgde van mezelf. Ik walgde echt van mezelf. En in keer, we zeiden geen woord. Er werd niet gesproken dat moment. En toen zei ze dit. Dylan, of je nou gezoend hebt of meer. Overspel is overspel. Ik vergeef je en ik zet je vrij in de naam van Jezus. Ik wou. Wow. Dit was voor mijn trouwen. Ik werd na mijn trouwen, de uitzending die is ging komen, werd naar voren gehaald. En toen werd ik naar Oeruzgan gestuurd, naar Derewot. Heftig was het. We hebben veel meegemaakt. En ik kwam terug. In december 2008. Ik dronk veel. Ik grijpte in de softdrugs. Totaal geen controle meer. Ik maakte een fout. Met iemand die we allebei kenden. Dat was ook gelijk de laatste keer, zeg ik erbij. En ik vertel tegen mijn vrouw van. Na ons trouw, toen ik net terugkwam. Ik heb heel erg in de knoei gezeten. En ik vertel het van haar. Ik ben maar één keer vreemd gegaan. Toen zag ik een traan over haar wang rollen. En op dat moment zei ze tegen mij van. Dylan. Ik voel de handen van God om mijn hart heen. Ik ben helemaal niet boos. Als ik de kans krijg om de liefde van de Vader aan deze mensen bekend te maken. Dan zal ik zijn liefde bekend maken. Ik vergeef je. En ik zet je vrij. In de naam van Jezus. Die zware belading. Altijd op mijn schouders. Dat gevecht. Altijd in mijn hoofd. Toen de blinden weer ging zien. Wat dacht je? Ik heb zoveel mensen zien genezen door mijn handen heen. Wat voor strijd ik heb gehad. Om voor de Heer te werken. Die battle die tussen je oren gaande is. Mensen. Je kan er vanaf komen. Je kan er vanaf komen. Ik was bekeerd en ik was gered. Ik ben gered. Maar ik heb fouten gemaakt. Vele, vele, vele fouten. Maar zonde doet een deur openen. En als jij zonde doet en je doet de deur open, dan geef je recht en toestemming aan de duivel en zijn demonen om binnen te komen, om jou ziek te maken, om jouw leven, geestelijk leven, helemaal te verstoren. Je hebt daar gewoon toestemming voor gegeven. Maar zoals Joah zei net, God is goed. Als je je zonde beleidt, je krijgt geen klap van het kruis in je gezicht. Dat doet hij niet. Zo is hij niet. Ik dacht op het moment dat ik mijn zonde, dat ik die beelden zag en de details kreeg, dat het de duivel was die me aanklaagde. Dat dacht ik. Maar als ik de Bijbel beter had gekend, als ik Jezus, als ik onze Vader beter had gekend, was het mijn schoonwassing van mijn zonde. En ik geloof dat voor u een moment is dat je een keus kan maken. En zeker als je de Heer Jezus nog nooit echt een keus voor de Heer Jezus hebt gemaakt, dat je kan zeggen van, ja, deze Jezus die niet van perfecte mensen houdt, deze Jezus die juist voor de zon daar hing, wil ik kiezen. Als u dat gevoel heeft van ik wil voor deze Jezus gaan, die mij redding en genade en genezing kan bieden en de geestelijke strijd tussen mijn oren kan verhelpen, dan ga ik u uitdagen, dan ga ik u vragen. Ik zou het u willen smeken. Kies dan voor hem. Zijn hier mensen die nog nooit een echte keus voor Jezus hebben gemaakt. Mag ik uw hand zien als die hier zitten? Of zitten hier allemaal? En zou je alsjeblieft naar voren willen komen? Durf je dat? Dank je wel voor je moed. Dank je wel, ik kom zo bij. Ik laat je niet lang alleen staan, dat beloof ik. Ik weet dat er heel veel bekeerde mensen hier zitten. En als je nu nog twijfelt, als je Jezus niet kent, dan mag je zometeen ook naar voren komen. Maar als je een zonde hebt begaan in je leven, waardoor jij toestemming hebt gegeven aan de duivel, kom maar in mijn leven en maak mijn leven maar gek. Waar hij geen. Er kan een moment komen dat hij er geen recht op hebt. Die moment is nu dat we de deur kunnen dichtgooien. Dan wil ik je ook vragen, kom gewoon naar voren. En je hoeft niet aan mij openbaar door een microfoon je zonde te beleiden. Je mag in je hart naar de Heer zachtjes je zonde beleiden. Dat is gewoon goed. Waar ga je daarin voor? En ik ook vraag of Joe mij wil assisteren hiermee. Om voor deze mensen te bidden. Of ik weet niet hoe het hier in het huis gaat. Ja, van als je het gevoel van, ik wil een keus maken om vrij te komen. Dan kan dat. Je hoeft hem niet te blijden aan ons, maar blijd hem aan de Heer door die stap te zetten. En de duivel zal geen recht meer op je hebben. In Jezus' naam.
Ik heb voor toen hij dat getuigenis ook bracht, elkaar gesproken in Dordrecht in Van der Valk. Zijn mensen met verborgen dingen die er al heel lang liggen. En dan kun je zeggen, ruim het op. Maak je kapot. God is geen God die veroordeelt. God wil je redden. God wil je heel maken. God wil je heel maken. Echt waar. Hij wil je hart verbinden. Hij hing naakt aan het kruis. En je mag bij hem komen. Ruim het op. Laat zijn bloed vloeien. Laat hem komen en je witter wassen als sneeuw. Laat hem komen en je vrijzetten. Dat is Jezus. De muziek zal spelen, we gaan hier bidden. Zing mee, anders sluit je ogen. En als de geest begint te spreken tot je, misschien moet je neerknielen, misschien moet je hier naar voren komen. Deal met dingen in je leven. Deal met dingen in je leven. Het gaat niet vanzelf over. Deal met dingen in je leven. Het gaat niet vanzelf over. Je hebt Jezus nodig. En het volbrachte werk op het kruis van Golgotha.
Ik wil een kleine ding toevoegen, hè. Ik ben nog steeds heel gelukkig getrouwd met mijn vrouw. En mijn leven is veel beter geworden. Zonder last. Zonder zwaarte. Zo licht als een veertje met twee benen op de grond ben ik. Geweldig. Ik ben een trotse vader. Van twee kinderen. De man die ik hoor te zijn in het gezin.